Wat stellen ze eigenlijk voor? Het gaat niet over vermindering van tarieven, dus het gaat over iets anders vooral.
Ja, het gaat dus over het maken van afspraken rond regelgeving, rond het op hetzelfde niveau brengen van bepaalde regels, rond het opheffen van wat door sommigen beschouwd wordt als barrières. De Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie zijn twee verschillende continenten, hebben een andere traditie in zaken het voeren van bepaalde beleidstakken. Als ik bijvoorbeeld eventjes kijk naar een terrein waar ik zelf stevig mee bezig ben, landbouw, voedsel, dan zien wij bijvoorbeeld dat in de landbouwwereld wij het concept hebben van riek tot vork. Wij gaan gedurende de hele productieproces van voedsel, gaan wij bepaalde normen opleggen aan de producenten. Gaan wij ervoor zorgen dat de veiligheid in zaken hygiëne gegarandeerd wordt. In de Verenigde Staten van Amerika is dat veel minder het geval. Zij gaan gewoon iets gaan produceren en zij gaan gewoon op het einde van de rit ervoor zorgen dat iets bijvoorbeeld veilig is in zaken hygiëne. Dat is een ander concept. En dat soort zaken wil men wegwerken. Een van de andere zaken waar er nogal stevig over gedebatteerd wordt, is een beginsel dat wij nogal als Europeanen zeer sterk ter harte nemen, dat is het voorzorgsbeginsel. We gaan niet iets op de markt brengen als we er niet helemaal zeker van zijn dat het veilig is voor de volksgezondheid of het dierenwelzijn. En we gaan sneller dan de Amerikanen terughoudender zijn in zaken een aantal het op de markt brengen van een aantal zaken. Dat is dus en dat gaat dus over de onderhandelingen gaan, beleidsterrein per beleidsterrein, over het weghalen van wat door sommige industriële takken of sommige economische actoren gezien wordt als een belemmering. En men zegt, als we die belemmeringen wegwerken, dan gaan we ervoor zorgen dat er een betere handel is, dat er nog een grotere economische groei komt.
Ja, dus de kritiek dan. Je bent een tekst aan het voorbereiden voor de Milieucommissie van het Europees Parlement, waarin er bezorgdheid wordt geuit en er worden ook zaken gevraagd aan de commissie. Dus wat zeg je en wat vraag je precies?
Wel, het Europees Parlement vooreerst is heel sterk bezig met deze thematiek. Onze parlementaire commissie internationale handel volgt de zaak op de voet. Ik ben dus aangesteld als rapporteur, als hoofdonderhandelaar voor de commissie Milieu, Volksgezondheid, Voedselveiligheid, wat een belangrijk beleidsterrein is in de discussies tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie. Dus ik moet de eerste voorzet doen. We gaan dat volgende week woensdag voor de eerste keer bespreken. En eigenlijk kort gezegd of kernachtig gezegd komt het erop neer dat ons uitgangspunt is dat wij willen onderhandelen over alles en nog wat, maar dat wij onder geen enkel beding willen inleveren op de normen die wij de voorbije, laten we zeggen, 15 jaar door democratische strijd verworven, door heel veel debat, door onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de ministers van Milieu, van Volksgezondheid, dat wij niet willen inleveren op die normen. Dus over onze normen kan niet gepraat worden.
En concreet, waarover heb je het dan precies? Want ik zie hier een aantal punten staan in het document dat je voorbereidt. Je spreekt over, ja, er is iets misleidend, er zijn voorstellen die ons zorgen baren. We willen dat dit of dat zou moeten eruit genomen worden.
Wel, de zaken waar de commissie over aan het onderhandelen is, heeft te maken onder andere met voedselveiligheid. En we zien inderdaad dat ze nu al, zelfs zonder dat er een formeel akkoord is tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, dat er nu al druk wordt gezet op het Europees Parlement om op bepaalde soorten wetgeving in te leveren. We hebben dat onlangs gezien met een bepaalde richtlijn rond de kwaliteit van brandstoffen bijvoorbeeld. Energiebeleid speelt daar en de pand energiebeleid, volksgezondheid. We hebben druk gekregen rond het aanpassen van bepaalde maatregelen in zaken hygiëne. Dat is het befaamde verhaal over de kloorkippen of over het behandelen van vlees met met bepaalde materies zoals melkzuur. En de commissie kwam de jongste maanden, jaren eigenlijk vragen aan het Europees Parlement dat verbod op het gebruik van melkzuur, hef dat op, want in het kader van de onderhandelingen met de Verenigde Staten zou dat toch wel de relaties sterk verbeteren, dat soort zaken.
Ja, is dat het? Want dat is een manier om druk uit te oefenen. Is dat het ongeveer? Dus zeggen van als we niet mee instemmen, dan is het slecht voor onze economie? Of gaat het verder dan dat?
Dat voelen wij dus als Europees parlementsleden bijna dag aan dag. Hè. Er wordt vanuit verschillende hoeken, vanuit de Europese Commissie, maar ook vanuit de economische sectoren, de voedselsectoren, wordt er druk uitgeoefend op individuele parlementsleden of op politieke families om te gaan zeggen van kijk, dat akkoord, dat moet er zeker komen, dat vrijhandelsakkoord. En als jullie te lastig doen, als jullie te veel eisen stellen, dan gaat dat akkoord er niet komen en dan gaan we slechter af zijn. Dus die druk wordt heel fijntjes, soms heel fijnzinnig, soms ook heel brutaal geuit. En ik zie ook dat een aantal collega's daar vatbaar voor zijn.
Nu, ja, dat de industrie zelf lobbyt lijkt me logisch, maar de Europese Commissie, hoe gaat dat dan concreet? Worden jullie dan gebeld of zo?
De Europese Commissie speelt een heel belangrijke rol, want het is dus de Europese Commissie die namens de 28 lidstaten onderhandelt. Dus zij zijn de directe gesprekspartner met de Verenigde Staten.
Maar bedoel het lobbyen naar jullie toe?
En zij moeten er natuurlijk voor zorgen in hun onderhandelingen met de Verenigde Staten dat zij een beetje rugdekking krijgen vanuit Europa. En ja, het Europees Parlement zal op een of ander moment moeten zeggen ja of nee aan het akkoord. En in het geheel van de gesprekken die nu plaatsvinden, wordt er inderdaad gelobbyd ook bij politieke families, bij individuele parlementsleden, om toch niet al te kritisch te zijn. Dat gebeurt op verschillende manieren door een beetje ook onder druk nu van de tegenstanders, door toch wat opener te gaan zijn in zaken het meedelen van informatie. In het begin werd er zeer zuinig omgesprongen met het doorgeven van wat er besproken wordt, van wat er voorgelegd werd. We hebben de Europese ombudsman zover gekregen om een opinie uit te brengen die de commissie ertoe verplicht nu om een zeer grote openbaarheid tot stand te brengen. Wat het lobbyen concreet betreft, dat gaat van iets wat bijvoorbeeld vroeger nooit gebeurde, van het aanwezig zijn van hoge ambtenaren het ministerie, het directoraat-generaal internationale handel in de parlementaire commissie milieu bijvoorbeeld. En waar tot voor 1-2 jaar alleen ambtenaren, hoge ambtenaren van het directoraat-generaal volksgezondheid het woord namen in de commissie milieu, volksgezondheid, voedselveiligheid, zien we nu dat ook hoge ambtenaren van het directoraat-generaal internationale handel daar aanwezig zijn, het woord vragen, proberen collega's te overtuigen met die handelsargumenten. Dat is een zeer directe vorm, ook een zeer zichtbare vorm van lobbying. Maar langs de andere kant zijn er natuurlijk ook wel de individuele contacten tussen de handelscommissaris, vroeger meneer De Gucht, nu mevrouw Malmström, die natuurlijk groepen parlementsleden of individuele parlementsleden uitnodigt, ermee praat. Het ook het ingaan op de vraag van industriële groepen die cocktails organiseren, die voordrachten organiseren, daar actief aan meewerken, dat soort zaken.
Ja, je zegt ook, en je haalde het daarnet al even aan, dus dat de industrie en de commissie dan in deze ook gesteund wordt door bepaalde politici en bepaalde academici zelf. Over wie gaat het dan eigenlijk?
Het is duidelijk dat in het Europees Parlement en ook in de nationale lidstaten dat parlementsleden eerder vanuit de conservatief, economisch conservatieve neoliberale hoek, dus dat is in het Europees Parlement heel vaak zijn dat parlementsleden van de Europese Volkspartij en de Europese liberalen, dat die natuurlijk zeer sterk vatbaar zijn of vatbaarder zijn dan dan politici uit de progressieve politieke fracties, hè, extreem links, de Groenen, de Sociaaldemocraten. En dat die inderdaad, die eerder conservatieve krachten, veel sneller ingaan en luisteren naar de argumenten die vanuit neoliberale hoek wordt geuit.
De indruk werd geschapen dat dus jullie er volledig buiten gehouden werden en dus een tekst gingen voorgelegd krijgen om ja of nee tegen te zeggen. Maar blijkbaar is er toch al wat interactie, want het feit dat het duidelijk is of bepaalde parlementaire voor of tegen zijn, wijst erop dat er toch wel wat aan de gang is.
Wel, er is zeker heel veel aan de gang, waar in het begin eigenlijk het parlement een beetje buitenspel werd gehouden, of waar hoogstens op een zeer algemene wijze de Commissie Internationale Handel werd ingelicht over de gang van zaken, heeft de politieke strijd van het jongste anderhalf jaar ervoor gezorgd dat de Europese Commissie is toch een stukje moeten overstag gaan. Zij heeft eerst en vooral, ze is ertoe gedwongen, onder meer ook door een actie die we gedaan hebben via de Europese Ombudsman, is ze ertoe gedwongen geweest om veel meer inhoud, veel meer dossiers, veel meer papieren, uitwisselingsdocumenten tussen de VS en de EU ter beschikking te stellen van de Europese parlementsleden. In het begin was het ook zo dat slechts een select krantje Europese parlementsleden toegang kregen tot dat soort documenten. Ondertussen is het zo dat quasi het hele parlement, dat ieder individueel parlementslid kan kennis nemen van wat er onderhandeld wordt. Niet alle documenten nog worden ter beschikking gesteld, maar in vergelijking met anderhalf jaar geleden is dat dag en nacht. Ook in het Europees Parlement zelf is waarin in het begin slechts een beperkt aantal mensen waren, een beperkt aantal collega's die er zich van bewust waren dat een groot item ging worden in de discussies, is het nu zo dat toch het overgrote deel van de collega's weten dat dit een van de grote dossiers wordt van het jaar 2015-2016. Het getuigt er ook van dat er een groeiende interesse is, gewoon alleen maar door het feit dat er in mei een standpunt van het Europees Parlement in de algemene vergadering, in de plenaire vergadering, zal gestemd worden. In iedere parlementaire commissie, op ieder beleidsterrein, zijn er mensen aangesteld als hoofdonderhandelaar op het terrein van cultuur, op het terrein van milieu, op het terrein van energie, op het terrein van onderwijs. Dus op alle beleidsterreinen zijn er onderhandelaars aangesteld. We zitten nu in de periode januari, februari, dat al die mensen hun eigen rapporten voorleggen aan hun eigen parlementaire commissies. Die zullen dan gestemd worden. En die worden dan gecombineerd in een groter document, dat dan in de maand mei in de algemene vergadering, in de plenaire vergadering in Straatsburg, zal gestemd worden. En waarbij dan toch de Europese Commissie een voorzet zal krijgen, of in elk geval een kader zal krijgen waarbinnen ze weten, als we buiten dat kader gaan, dan gaan we het moeilijk hebben met dat Europees Parlement. Want het Europees Parlement heeft met die of die meerheid deze beslissing genomen. En als dat niet voldoet het eindresultaat aan wat het Europees Parlement gezegd heeft in mei, dan riskeren we dat op de eindstemming, ergens in 2016 waarschijnlijk, misschien het Europees Parlement geen toestemming geeft en dan hebben we al dat werk voor niks gedaan. Dus dat is natuurlijk de wet van de politiek, van macht nemen, van druk zetten, van u goed informeren en van te proberen die onderhandelaars toch de goede richting uit te duwen.
Je hebt in algemene termen die argumenten tegen of je zorg erover aangehaald. Nu, van het liberale hoek had ik er eens een standpunt gezien van we moeten ons niet te veel zorgen maken, want het parlement heeft een mandaat gegeven aan de commissie en dat is nogal streng. Ja, wat is je respons daarop?
Wel, het is inderdaad zo. De hele oefening is begonnen met een eerste debat in het Europees Parlement, waarbij wij in een relatief korte tekst hebben gezegd van kijk, dat en dat en dat, daarover zijn we het eens, dat daar kan over gesproken worden. Maar dat was een zeer, zeer algemene tekst, ook gericht aan de Raad van Ministers. Want de Raad van Ministers moest een mandaat geven aan de aan de commissie om te kunnen onderhandelen. De commissie onderhandelt namens de 28 lidstaten. Dus de 28 lidstaten, de 28 ministers, moesten op een bepaald moment zeggen van commissie, kijk, je krijgt mandaat om te gaan onderhandelen met de Verenigde Staten. En dit, binnen dit mandaat kan u dat doen. Dus dat is inderdaad gebeurd. Maar tussen het mandaat geven en op een zeer algemene manier zeggen van dat zeker niet. Bijvoorbeeld rond cultuur is er gezegd dat zeker niet. Onder druk van de Fransen onder andere. L'exception culturelle speelde daar. Tussen dat en dan, we gaan nu naar, ik denk begin februari begint de 7e of de 8e onderhandelingsronde. Waarbij dan in zeer groot detail en zeer gespecifieerd alle wetgeving wordt uitgeplozen, waar gekeken wordt dat en dat en dat kunnen we nog verbeteren of veranderen enzovoorts, is er natuurlijk een groot verschil. En we zitten nu eigenlijk in de fase om ervoor te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren en dat de commissie geen misbruik maakt van het mandaat dat ze gekregen heeft om te onderhandelen, om een aantal zaken af te spreken achter gesloten deuren en dan op het eind van de rit te zeggen aan het Europees Parlement, voilà, dat hebben wij afgesproken en nu is het ja of nee. Het is veel beter, ook van een democratisch oogpunt, dat in grote transparantie te doen, dat in een vorm van een zekere openheid te doen, van elkaar in te lichten en van goed te weten, ook als onderhandelaar, van kijk, binnen het parlement liggen de kaarten zo, als we zo en zo gaan, dan krijgen wij nooit een mandaat. Dat is democratie, denk ik.